Vanavond moeten wij naar Genesis 24. En deze keer zelfs helemaal naar Mesopotamië. Nou ja, wij niet, maar wel die knecht van Abraham. Ja, dat denk ik ook dat die het was, maar dat staat er niet bij, hè, wie het was, hoe die heette. Dat staat er niet bij, dat was bij een andere gelegenheid dat genoemd wordt. Met de naam Eliezer, de Heer is... God is hulp, is het eigenlijk. Eliezer, letterlijk, God is mijn hulp. Eli, mijn God. Ezer is hulp. Maar we kennen de naam als Eliazar. Elazar trouwens, soms. En in het Nieuwe Testament heet hij Lazarus. En dat ik het allemaal noem, is omdat de naam natuurlijk primair verwijst naar de best bekende Eliezer. Dat is namelijk de zoon van Aaron en daarmee de tweede hoge priester van het oude verbond, wel te verstaan. Maar hij is een beeld dus van de tweede hoge priester. Dat is dan de eerste van het nieuwe verbond uiteraard. Zodat de naam Eliezer verwijst naar Melchizedek. Dat wil zeggen naar de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Wij lezen daarover trouwens dat wij zouden naderen tot de troon der genade. Dat is de troon van de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk in Hebreeën 4. En daar zouden wij genade, barmhartigheid ontvangen en hulp te bekwamer tijd. En waar het woord hulp ineens vandaan komt, daar. Ja, in de context vraagt daar helemaal niet om. Komt verder niet aan de orde in dat schriftgedeelte of in dat Bijbelboek. Maar het is ontleend, denk ik, aan de naam van Eliazar. Van wie is die hulp? U weet wel, onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, enzovoorts. U weet wel, foto mijn groet en zo, dat doen wij niet aan. Maar het is de verwijzing naar de hoge priester van het nieuwe verbond, de verwijzing naar Christus. Hoe dan ook. Maar ja, dat zal u niet verbazen, want al die dingen, al die geschiedenissen wijzen uiteindelijk... Of uiteindelijk, ja, die wijzen allemaal naar nieuwtestamentische waarheid. Ze zijn allemaal profetisch van karakter. Maar dat had u langzamerhand wel eens begrepen. Dat zijn een paar inleidende woorden. Probleem, u weet nog dat ik vorige keer een heel lange inleiding gehouden heb. En toen heb ik daarna aan het eind van de avond gewoon het hele hoofdstuk even met u doorgelezen. En dat was het dan. Want ja, we hadden alles al besproken wat er besproken moest worden. Als ik dat met dit hoofdstuk doe, wat we nu voor ons hebben, hoofdstuk 24, dan zijn we veel te laat. Want als ik aan het eind van de avond het hele hoofdstuk nog moet voorlezen, dan... dat zijn 2,5 bladzijden in, bij u ook. Dat is een heel lang hoofdstuk. En dan moet ik er meteen bij zeggen, nou ja, en als er nou nog veel te melden viel in dat hele lange hoofdstuk. Maar dat is niet het geval. Eigenlijk moet ik het nu meteen met u doorlezen dus. Er zit weinig anders op dan om te demonstreren dat het een zeer langdradig hoofdstuk is. En dat alles minstens 2 keer verteld wordt. Zo niet nog vaker. En daarna stellen wij vast dat het voor ons van geen enkel belang is. Want ja, als we ons moeten gaan bezighouden met hoe iemand aan zijn vrouw komt, ja, dan kunnen we nog even. Want historisch, ja, wat maakt het uit eigenlijk? Maar het geheim zit er natuurlijk weer in het profetische karakter daarvan. En de herhalingen in het hoofdstuk hebben natuurlijk ook die functie om er speciaal aandacht voor te vragen. Waarom wordt dat nou nog een keer gezegd? Waarom moet het helemaal veel verhaal nog weer voorbij komen? Enzovoorts. Het lijkt op... Het krijgt een beetje een komisch karakter. U kent het lied van Katootje waarschijnlijk. Dat komt elke keer het heel voorgaande verhaal komt weer voorbij, weet u wel. En zo zijn er meer van dat soort verhalen, sprookjes, waar elke keer hetzelfde verhaal opnieuw verteld wordt, enzovoort. Het meest bespottelijke is natuurlijk van die 40 rovers om het kampvuur, kent u die? Nou, er zaten 40 rovers om het kampvuur en er stond er één op en die zei, ik zal jullie een verhaal vertellen. Nou, dat komt dan 100 keer voorbij. Het verhaal is dan, er zaten 40 rovers om het kampvuur, er stond één op. Dat is het Drosten cacaobus effect, maar dan in literaire vorm. Kent u de Drosten cacaobussen nog? Allemaal cultuur dit, hoor. Dat moet je allemaal weten. Nou, zoiets vind je hier. Ik overdrijf nu wat, maar zoiets vind je hier ook. Terwijl als ik het lees, denk ik... Nou, daar heb ik... Ik heb er niet echt aanleg voor, maar ik zie er wel plaatjes bij. Dat wordt toch een mooie film, toch wel. Die Isaac, weet u wel, die... Nou ja, die Isaac. U weet hoe oud hij was inmiddels... Had ik u dit schema alles... Heb ik u dat alles uitgereden? Van de leeftijd der aartsvaders. Op bladzijde 53. Van mijn aantekeningen. Nee? Dat moet het niet.
Ik wil hem wel hebben. Twee, drie keer geleden. Maar niet voor iedereen dus.
Dat is een jaartal uit. Er staan al mensen voor je uitgelegd met tekstverwijzingen erbij. Zodat u ziet waar het vandaan komt. Dat is niet in de achternaam weer dat gemaakt hoor.
Nee.
Dat duurt wel iets langer.
Dank
u wel. Ik zal ze maar weer nemen en dan kunt u er tegenaan kijken.
Dat is goed.
Dat is de Drosten cacaobus. Dat is de Drosten cacaobus, ja. Ik heb mensen gekend die sparen Drosten cacaobus. Die staan waarschijnlijk te koop op marktplaatsen. Hele kleintjes, hele groot. Ja. Nou ja, op dat schema kunt u zien hoe dat was met Isaac. Hij was 40 toen hij bezoek kreeg van zijn verloofde. Hij was al verloofd, maar dat wist hij nog niet. En daarna kreeg hij nog 20 jaar voordat hij kinderen kreeg, was hij al 60. Enzovoorts. Een mooie vergelijkende tabel, tegelijkertijd ook. Maar ik zal u eerst wat vertellen over Isaac. Namelijk in de eerste plaats dat het een hele passieve man was. Dat wil zeggen, wij vinden in de Bijbel niets van wat hij gedaan heeft of zo. Ik roep altijd, het overkwam hem. Het kwam op hem af en... Daar liet hij het maar bij, een passieve man. Wij denken ook hardnekkig, omdat het in de kinderbijbel staat, denk ik, dat hij uiteindelijk bedrogen werd toen hij eerst geboorterecht moest doorgeven. En Jacob zich meldde in de vermomming van Isaac. Op instigatie trouwens van hun beide moeder, Rebecca. Die er een slechte reputatie aan overgehouden heeft, kan ik wel zeggen. Maar toen maar. Terwijl niettemin in Hebreeën 11 glashard gezegd wordt... door het geloof heeft Isaac zijn zoon gezegend. Met andere woorden, hij wist wat hij deed en hij werd niet bedrogen... maar hij liet gewoon voor wat het was. Het kwam nou eenmaal zo en daar bleef het bij... Hij ging er ook niet op uit om een echtgenote te zoeken. Dus ook dat overkwam hem. Tot zijn vader zei, het wordt nou toch tijd dat er een... u weet het, we hebben het vorige keer over gehad. Ook uitgebreid, als u mij vraagt. Over het overlijden van Sarah. Dus dat was de hoofdvrouw, hoe heet zoiets? De vrouw was overleden. En toen zei Abraham, weet u nou, het wordt nou toch tijd dat mijn zoon trouwt. Want dan krijgen we weer een dame in huis. Of in een tent ergens natuurlijk. Zoals later beschreven. Dus die nam het initiatief. Aan Isaac wordt niks gevraagd. En vader Abraham stuurt zijn personeel erop uit om een vrouw te versieren, roep ik altijd. Omdat hij dat ook daadwerkelijk letterlijk deed. Misschien komt daar de uitdrukking ook wel vandaan, dat weet ik niet. En ik kreeg instructies mee en hij zei, als het niet lukt, moet ik dan uw zoon daarheen brengen? Toen zei Abraham, nee, je moet mijn zoon daar niet heen brengen. En dat ging allemaal over die zoon die inmiddels 40 jaar was. Heb je dat nog? Het was bovendien Isaac die erg lang op zich liet wachten. Voordat hij geboren werd namelijk. Dat lag niet aan hem, maar het overkwam hem dus wel. Want zijn ouders waren al op zeer hoge leeftijd. Voordat hij uiteindelijk geboren werd, toch? En toen was hij er en toen werd hij naar het altaar gebracht. Dat was het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 22. En je vraagt je af wat Isaac erbij gedacht heeft. Hij heeft alleen gevraagd, moeten we niet een offer meenemen voor op het altaar? En dat was het dan. Meer hoor je over hem helemaal niet. Dus ja, ik wijs hem op. Hij was dus passief. Toen gooiden ze nog ergens zijn putten tegen. En dat liet hij ook maar zo. Nou ja, hij groef ze weer op. Zie. Of je gaat heen en graaf nieuwe putten. Wat het maar was. Bovendien raak je ook bijna zijn vrouw nog kwijt hierna. Op de bekende wijze. Bij Abimelech en de Filistijnen, zoals dat zijn vader ook overkomen was. Maar de man is volstrekt passief. Heb je dat? Nou ja, dan is hij 40 jaar en dan trouwt hij. En dan duurt het 20 jaar voordat. Dat lag niet aan hem, want Rebecca was onvruchtbaar. Dat u niet denkt dat hij lui was of zo. Maar ja, dat zou kunnen toch? Maar er staat, staat niet dat het niet zo was. Er staat dat Rebecca onvruchtbaar was. Dus ja, er gebeurde weer helemaal niks. En toen moest hij nog 60 worden. En toen kwamen er inderdaad twee, de beide zonen enzovoorts. Nou ja. En dan uiteindelijk krijg je dan dat de erfenis moet worden doorgegeven. En dan is initiatief bij Rebecca en bij Jacob. En Esau maakt zich kwaad. En Isaac doet gewoon wat hij doen moet. Die zegt wel, ja, het lijkt Esau, maar de stem is van Jacob. En verder zegt hij er niks over. Hij doet het gewoon. En daarna leefde hij trouwens nog een aanzienlijke periode. Zoals je op dat jaartallentabelletje kunt zien. Dus toen maar. Hij deed eigenlijk niks. En dat is het eigenaardige, het meest in het oog lopende van het verhaal. Ik denk eerlijk gezegd, ik heb het niet nagekeken. Ik weet ook niet hoe ik dat doe. Nou ja, misschien. Maar soms denk ik dat de uitdrukking, die man is een zak. Dat natuurlijk, u weet waar dit soort uitdrukkingen vandaan komen. De mensen worden aangeduid met hun geslacht. Dus dat woord zak, dat blijft dan. Je hebt nog een paar, maar die mag je zelf bedenken. Maar soms denk ik dat het erin gekomen is via Isaac. Zoals we ook het woord doet kennen. D-U-D. Of doet in het Amerikaans, in het Engels. D-U-D-E. Dat is via het Jiddisch, via het Hebreeuws. Dat is de naam van David. Maar dat betekent zoiets als een lieverd. Lieve jongen, eentje die, hoe heet dat? Zo'n zak komt toch weer, een dik zak, een goeiert, weet u wel. En er komt toch weer iets met, nou ja, iets passiefs komt eruit, in elk geval. Maar goed, dat laat ik maar weer dan. Abraham nu was oud, nee, niet nu. U weet het langzamerhand, het is gewoon hoofdstuk 24 van zijn. En Abraham was oud en welbedaagd. En de Heer had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis. Dat is ongeveer de uitdrukking die Abraham gebruikte in Genesis 15. Toen hij zei, toen hij het had over de bezorger van mijn huis, is deze Damaskener, Eliezer, en die zal mijn erfgenaam zijn. De zoon van mijn huis, vers 3 inmiddels, van Genesis 15, zal mijn erfgenaam zijn. Die Eliezer had historisch natuurlijk toch iets met, als er geen erfgenaam komt, dan vervalt de erfenis aan mij. Of dat hier in het verhaal een rol speelt, ik denk het niet. Ik denk dat het anders in elkaar steekt, maar daar heb ik het nog over. Niettemin, Abraham sprak tot zijn knecht, de oudste van zijn huis dus. Een soort eerstgeborene, eersteling, of hoe je dat maar noemt. En toch een, in de lijn van de erfopvolging, na Isaac dan eventueel. Maar als Isaac niet trouwt en geen kinderen krijgt, dan vervalt de erfenis dus wel degelijk aan Eliezer. Dat is de historische achtergrond. Maar goed. Hij zei tot de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had, leg toch uw hand onder mijn heup. Ja, dan moet ik weer. Dat is een eufemisme. Dat is de heup. U weet wat er uit een heup allemaal kan voortkomen in de Bijbel. Uit iemand zijn lendenen. Nou ja, daar gaat het dus over. Het gaat over het geslachtsorgaan. Dus. En men legt ons uit dat men dat zo deed. Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere enzovoort. Dat schijnt een uitdrukking van wederzijds vertrouwen geweest te zijn en zoiets. Maar ja, tegenwoordig mag dat niet. Dat is me too en dan krijg je allemaal dat gedoe krijg je erover. En dan krijg je problemen met televisieuitzendingen en met televisieprogramma's. Dus ja, maar is het duidelijk of niet? Dat is een gebaar van overeenkomst. Wezenlijk. Dat heeft met het wezen van de personen te maken. 100% vertrouwen. Opdat ik u doe zweren bij de Heeren. Let op, hoe het verteld wordt. Hè? Want het komt terug, namelijk. Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heeren, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult. Hoezo moet de knecht een zoon, een vrouw nemen voor de zoon? Maar ja. Dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden van welke ik woon. Want Abraham woonde natuurlijk in het land Kanaan, te midden van de Kanaanitische volkeren. Dat zijn de Schamitische volkeren ook feitelijk. Maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. Naar mijn land staat er. Abraham zegt tegen die Eliezer, ga naar mijn land en daar weer naar mijn maagschap om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. U weet dat Abraham in de tijd, dat was Genesis 12... de opdracht had, ga uit uw land en uit uw maagschap, en hier staan de beide woorden weer, terug naar, ga naar mijn land en mijn maagschap, want daar moet de vrouw vandaan komen. Heb u dat? En dan wijs ik er ook maar weer op, dat wij, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, althans een vorige keer, dat weliswaar Abraham moest gaan uit zijn land en uit zijn maagschap, maar dat uiteindelijk niet alleen zijn zoon, maar ook generaties daarna, dat uiteindelijk dat Israël, dat volk Israël wat daaruit ontstaat of geboren wordt, wel degelijk afstamt ook van de twee oudere broers van Abraham. En die horen tot de categorie waar hij juist vanuit had moeten gaan. Dus op een of andere wijze, Abraham staat ernaast, moest uit zijn land en uit zijn maatschap. Maar zijn nageslacht komt wel degelijk voort uit zijn land en uit zijn maatschap, enzovoort. Je kunt ook zeggen dat de geschiedenis zich dus herhaalt op een of andere wijze. Maar goed. En dat mijn land en maatschap, dat is dan niet Ur der Galdeën. Maar het is wel Mesopotamië. Even kijken. Dat staat ook zo in vers 10, Mesopotamië. Mesopotamië betekent zoveel als het land van de twee stromen. Het wordt ook Sinjar genoemd. Hier wordt een andere term gebruikt. Maar het blijft het twee stromen land. En dus in andere talen heet dat Mesopotamië. Eventueel in de Bijbel. Sinjar, maar dat is een rekbaar begrip. Nou, rekbaar is niet een goede woord, want je hoeft het niet op te rekken. Maar kijkt u maar eens op de kaart welke die twee stromen zijn dan, wat land maar genoemd is. En hoeveel kilometer dat bevat. Nou, weet ik dat niet uit mijn hoofd. Maar dat zijn, ik weet niet, 500.000 kilometer, weet ik het. Hangt er vanaf hoe je het meet natuurlijk. Hemelsbreed zal het wat minder wezen dan als je de rivieren volgt. Maar het zijn de Eufraat en Tigris, die van het noorden eigenlijk, want deze Eliezer moet naar het noorden reizen. Maar die van het noorden, of noordwesten eventueel, stromen de rivieren naar het zuidoosten, helemaal naar de Persische Golf. En Ur der Galdeën ligt helemaal aan het eind daarvan. Of lag helemaal aan het eind daarvan, of hoe je dat maar zeggen moet. Dus dat is een heel rekbaar begrip. Een heel rekbaar begrip, dus een hele grote afstand. Maar de verwijzing is hier naar het noorden. En dan moet ik bijvertellen dat als je uit Ur der Galdeën naar Kanaan wil, dan is, of dan, tegenwoordig stap je in het vliegtuig. Maar ja, dan vergaat de aarde door en dat is slecht voor het klimaat. Dus, maar goed, deze waren wat netter, milieuvriendelijker. Dus het was van Ur der Galdeën, stroomopwaarts. Dus naar het noorden, dan wel een stukje naar het westen, maar het is naar het noorden, noordwesten. En dan pas, uiteindelijk via de route van de Jordaan, naar het zuiden. Dus hoe dan ook, als je vanuit Kanaan naar Ur der Galdeën wil, moet je eerst naar het noorden en daarna naar het zuidoosten om de loop van die rivieren te volgen. En waarom zou je dat doen? Punt 1, dan hoef je niet door de woestijn. En dus heb je altijd water bij de hand. En punt 2, ja, dat is een mooie vlakke route. Langs het water is altijd vlak. Ja. Dus in ieder geval moet hij reizen naar het noorden. Maar toen Abraham en zijn familie vanuit Ur der Galdeën naar Kanaan gingen, reizen naar het noordwesten dus, en daar ergens, daar in het noorden, daar is de familie achtergebleven. Daar hebben ze de stad Haran gebouwd. Heb je dat nog? En toen Terach, pa, was overleden, toen pas ging Abraham en Lot vanuit Haran naar het zuiden, dus naar Kanaan, om zo te zeggen. Maar dat betekent dat de tak van de oudere broer van Abraham, de overlevende Nahor, daar achterbleef. In die stad die genoemd werd dus naar de nog oudere broer die was overleden. Hebben jullie dat nog tot zover? Daar bleef dus op de achtergrond een familie nog steeds in Mesopotamië. Al was het al lang niet in Ur, het was veel verder naar het noordwesten. Maar niettemin heet het nog Mesopotamië, daar in het noorden. En daar had je dus op de achtergrond de andere tak van de familie. Van de beide broers was het. Wij volgen Abraham, maar de andere broer, overlevende broer, was Nahor. En we hebben vorige keer gezien dat aan het eind van hoofdstuk 22... en na het zogenaamde offer van Abraham gemeld wordt aan Abraham: zie, Milka heeft aan Nahor uw broederzonen gebaard. En dan wordt een opsomming gegeven. En met name wordt daar genoemd dat daaruit geboren is ene Betuel. En in, dat is vers 22 van hoofdstuk 22. En in vers 23 staat er dan tussen haakjes een beetje wel gewoon Rebecca. Daar hebben ze tussen haakjes gezet omdat, naar men veronderstelt, dit later is ingevoegd. Maar dat doet weinig ter zake, want het klopt natuurlijk wel. En bij die familie zijn we terecht. Wij hadden daar nauwelijks weet van. Dat wil zeggen, wij hadden daar geen weet van wat er met die familie was. We hebben ze achtergelaten in de tijd ter gelegenheid van Genesis hoofdstuk 12. Want dan vinden we de familie nog bij elkaar. En na de dood van Terach aan het eind van hoofdstuk 11... vinden we dat Abraham dan verder trekt naar Canaan en dan laat hij de rest van de familie achter. En hier in hoofdstuk 22, vanaf vers 20, wordt dus gemeld dat die familie actief is en dat die ook nageslacht heeft enzovoorts. Dus je vindt inderdaad in het decor, hoe zeggen ze iets, op de verdere achtergrond, dan zie je die andere familie en die blijft enige generaties lang actief. Omdat in de praktijk wel degelijk het nageslacht van Abraham, dat wil zeggen via lijn Isaac en Jacob, daaruit voortkomt. In de eerste plaats natuurlijk al via Sarah, die we kennen als Jiska. En dus als van Nahor, maar goed, ik kom daar niet op terug natuurlijk, op die dingen. Wat zei ik nou hoor? Was het Haran? Haran was het, ik zeg het nou weer verkeerd natuurlijk. Ik blijf die dingen moeilijk vinden om ze zomaar spontaan te vertellen. Maar goed, maar het is niet helemaal verbonden met die andere tak. En daar gaat het nu over dus. Die wordt nu alsnog geïntroduceerd. Hier vindt in hoofdstuk 24 die kortsluiting plaats. Eliezer, ik blijf hem Eliezer noemen, hoewel het er niet staat. De knecht. Ik denk altijd, zijn naam is een verborgenheid. Dus hij zal toch wel Eliezer heten. Maar toch. Hij zegt dat gij, vers 4, Abraham tegen de knecht. Dat gij naar mijn land en mijn maatschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. U merkt meteen, Isaac wordt gepasseerd. Hè? Dat moet je meteen opvallen. Isaac wordt gepasseerd. Er wordt hem niks gevraagd, althans er wordt niks over gemeld. In het verslag wordt hij gepasseerd en dat is voldoende. En die knecht zei tot Abraham, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt? Opdat het er weer bij staat, het land waar gij uitgetogen zijt. Moet ik dan uw zoon daarheen brengen? Aan Isaac wordt dus echt niet gevraagd wat die. En Abraham zei tot hem, wacht u dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. Echt niet. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maatschap genomen heeft. Je zou moeten tellen hoe vaak dat staat, hè. En die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende aan uw zaad zal ik dit land geven. Die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, zijn boodschapper dus gewoon. Hè? Dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Tot mijn verrassing hebben ze engel zelfs met een hoofdletter E geschreven. Zodat toch iemand bedacht heeft dat het de Heer zelf is die de weg wijst. Och, en waarom ook niet, hè? De Heer zelf zal zijn engel voor u aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van deze mijn eed. Alleen breng mijn zoon daar niet weder in. Staat het dus weer uitdrukkelijk. Dat niet. Men mag wel daar vandaan komen. Die vrouw dus, zoals de hele familie daar vandaan kwam, eigenlijk. Maar ze mogen er niet naar terug. Nee. Dus de procedure blijft altijd. Men komt uit Mesopotamië en men wordt eruit geleid en je gaat er niet naar terug. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham. Ja, dat zal wel. Let op dat het bevallen in de herhalingen, hè? Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. En die knecht nam 10 kemelen. Ja, en nam 10 kamelen. Van zijn heer een kemelen en toch heen. En zo, wat kost een vrouw dus? Voor degene die meegeweest zijn naar Jordanië. Maar het is meer dan 10 kamelen, hoor. Er komt nog een flinke portie goud en de bruidschat komt eraan te pas, enzovoort. Maar doe maar. De knecht nam 10 kamelen van zijn heren kamelen en toch heen. En al het goed zijn heren was in zijn hand. En hij maakte zich op en toch heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Maar de stad werd bij gelegenheid Haran genoemd, naar de oudere overleden broer. En Nahor was de overlevende in de tijd. En hij deed de kamelen nederknielen buiten de stad bij een waterput. Dus 's avonds, we zijn er in één keer, hè. Hij ging naar de stad van Nahor, Mesopotamië. Ja, ik heb er een aantekening bij staan. Dat het wel degelijk Haran is. Want dat staat in 27 vers 43. Is dat waar? Ja. In 27 vers 43. Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem en maak u op. Vliet gij naar Haran tot Laban, mijn broeder, zei Lea. Zei Rebecca tot Jacob, hè. Maar goed. Terug naar 24 vers 10. Naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En hij deed de kamelen nederknielen buiten de stad bij een waterput. Des avondtijds ten tijde als de putsters uitkwamen. Als er nou iets hoort in het decor van Isaac zelf, van het leven van Isaac, dan zijn het waterputten. En dat begint hier. Dat is een waterput. En hij zei: de Heere God van mijn Heer, Eliezer in gebed. Hij zei: de Heere God van mijn Heer Abraham, beslot is God. Of de Heere God, de God van Abraham en Isaac en Jacob. Doe mij toch heden ontmoeten en doe weldadigheid bij Abraham, mijn Heer. Zie, ik sta bij de waterfontein en de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Zo geschiedde dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen, neig toch uw kruik dat ik drinken. En zij zal zeggen: drink, en ik zal ook uw kamelen drinken. Diezelfde zij, die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekennen dat gij weldadigheid bij mijn Heer gedaan hebt. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar je zou bij het lezen van deze woorden, zou je toch in gedachten in Johannes 4 terechtkomen of zo, of niet? Bij de Samaritaanse vrouw, bij de waterput, en die van: geef mij te drinken. En hoe vraagt gij, die een Jood zijt, aan mij, de Samaritaanse, te drinken, enzovoorts. Die ene vrouw bij die ene waterput. En dat was notabene bij die waterput, die waterbron, dat heette Jacobsbron. Dat was omdat Jacob hem geërfd had en bovendien veroverd had, allebei. En bovendien had hij die speciaal vererfd aan Jozef met zijn eerstgeboorterecht. Dat hele verhaal, dat wordt na verwezen zelfs in Johannes 4, zodat die put met water waar die vrouw was enzovoort. En Jezus, het gesprek over over dat water. Ja, dat heeft iets van doen met eerstgeboorterecht, maar daar gaat dit toch ook over? Over hoe dat nou zit, hoe dat nou komen moet. Want kijk, dan zal ik u meteen vertellen wat de betekenis is van het verhaal in grote lijn. Dat is makkelijker als ik het van tevoren zeg. Wij krijgen namelijk nog zo'n verhaal, maar daar heb ik u net de introductie van gelezen uit Genesis 27. Dat is in een volgende generatie. Als Jacob moet vluchten omdat hij bedreigd wordt door zijn broer die de erfenis heeft misgelopen, dan stuurt Rebecca, dus Jacob's moeder, die stuurt hem naar haar broer in Haran. Dat is de stad van Hamor natuurlijk. En daar leeft haar broer nog, Laban, oom Laban. Dat wil zeggen, Jacob verdwijnt van het toneel. De zoon, niet de zoon van Abraham, maar nou de zoon van Isaac, die gaat wel degelijk zelf, maar het is op de vlucht, naar diezelfde plek. Mesopotamië, de stad van Nahor. En daar komt hij Rebecca's broer tegen. En die heeft dan weer dochters. En dat worden zijn bruiden. Alleen Abraham verblijft daar dan een jaar of 20. Om vervolgens alsnog terug te keren daar vandaan. Want u weet het, die zonen die moeten daar niet wonen. Die moeten daar niet toe. Abraham zegt over Isaac, geen denken aan. Hij blijft hier. Die vrouw komt maar hierheen. Enzovoorts. En in de volgende generatie heb je dus dat die zoon Jacob wel degelijk 20 jaar verblijft daarbij om Laban. Dus daar in Mesopotamië. Maar daarna komt hij daar vandaan wel degelijk terug. Met vrouwen en kinderen. En Laban, die zit hem dan nog achterna. Want hij zegt, ja, nou neem je mijn hele familie, de hele mispoggen, je neemt alles mee. Dan ben ik alles kwijt. Had hij goed gezien. Weet u nog? En toen hebben ze nog een, ze hebben ze toch maar vrede gesloten. En een hoop stenen opgericht. Want zo doe je dat, als je vrede sluit. Dan ga je niet meer stenen gooien, maar dan stapel je ze op, enzovoort. En sindsdien heet het gebied Gilead. Heb je die nog? Nou, het hele punt is dat ik haal dat aan, omdat waarschijnlijk het makkelijker is om nu te zeggen dat die hele periode van Jacob bij Laban de uitbeelding is, een uitbeelding is van de situatie uit onze tegenwoordige bedeling, waarbij de beloften Gods, de Messiaanse zegeningen dus, vererfd zijn geworden. Niet naar Esau, maar naar Jacob. De oppervlakkige verklaring daarvan is ongeveer, nou ja, dat klopt wel. Dat is niet naar Esau, maar Esau of Edom is een uitbeelding van het Joodse volk. Met de aardse connectie, man van de aarde. Daarom heet hij ook Edom, hetgeen gewoon Adam is. Volstrekt dezelfde naam. En dat soort dingen meer. Maar het Joodse volk niet. Is gepasseerd in onze dagen zijn de Messiaanse zegeningen. In plaats van bij Edom, die wat voor de hand gelegen zou hebben. Maar in plaats van bij Edom zijn het Joodse volk, is het terechtgekomen bij Jacob, zijn er een uitbeelding van de gemeente. Niettemin wordt Jacob, de gemeente dus, gebouwd uit de andere tak, uit het andere, uit de andere tak, het andere huis van Israël, om zo te zeggen. Want Laban is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En Jacob krijgt de 2 dochters van Laban. Dus Laban wordt de grootvader van die zonen van Jacob, toch? Of Jacob en Lea, of Jacob en Rachel. En voor die bijvrouwen geldt juridisch precies hetzelfde. Het komt bij Laban vandaan. En de bezittingen van Jacob bestonden, ja, niet uit onroerend goed. Dat is het punt namelijk niet. Bestond uit vee, zo wordt het in de Bijbel ook beschreven, de rijkdom van die mannen. Ze hadden zoveel kamelen en zoveel ezels en zoveel wat ze maar hadden, allemaal schapen en geiten, dat ik het goed zeg zo. Maar goed, vee en al wat daarbij hoort. Nou ja, Zo kwam hij met die hele familie, kwam hij terug bij Laban vandaan. Want die hele familie was dus toch gebouwd uit Laban. Heb je dat? Hij ging naar oom Laban toe met alleen een tandenborstel. Dat is apocrief dit. Ja, wat zit er in je knapzak? Een tandenborstel, wat zit er? Zo'n malen, weet je wel. Zo'n reistas, een malen, wat zit daarin? Ja, weet ik veel, niks. Hij moest vluchten, hij had niks bij zich. Dus ja. Maar ik kwam terug met, rijk, schatrijk. En het vee kwam van oom Laban en de vrouwen kwamen van oom Laban. De kleinkinderen, de kinderen dus, waren kleinkinderen van Laban. Het was allemaal van Laban. Ja, en gek genoeg, hij kreeg het eerste geboorterecht van Isaac, roep ik altijd. En die sprak een paar woorden over hem uit en dat was het dan. En dat was dan zijn eerste geboorterecht. Je vraagt je menselijke wijze af waar Esau nou zo jaloers op geweest is. Want wat Jacob uiteindelijk had, had hij niet van vader Isaac, maar van oom Laban. En je vindt dan de herhaling van Zetten. Hij kwam ook uit Mesopotamië met al wat hij had enzovoort. Maar het punt is dat oom Laban op de achtergrond een beeld is van de 10 stammen van Israël. Het begrip Laban komt daar ook mee overeen, want Laban is hetzelfde als Albion, hè, dat weet u langzamerhand. Dat staat voor de blanken. Dat is wat ons woord blank komt trouwens van het woord Laban. Maar goed, ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar het gaat om het beginsel. Hè. Esau krijgt de erfenis niet, maar Jacob krijgt het. Wat krijgt hij dan? Geestelijke zegening, alleen een belofte krijgt hij mee. En verder, voor zover hij materieel gezegend werd, kwam het uit oom Laban, uit de andere tak van de familie. Dat is de positie van het christendom. Dat wil zeggen, krijgt geestelijke zegening mee, maar voor zover het hier op aarde gezegend wordt en iets heeft, een bezit of rijkdom heeft, wat het ook is, het komt uit de andere tak van de familie. Komt niet uit Juda, zijnde het volk van de twee stammen. Waar komt het dan vandaan? Waar heeft Jacob dan zijn zegeningen vandaan? Ja, dat kan dus alleen maar zijn van Laban als uitbeelding van de 10 stammen van Israël op de achtergrond. Heb je dat? Nou ja, dat is wat dus ook in deze geschiedenis geïllustreerd wordt. Niet alleen in die van Jacob bij oom Laban, waar we het later dus nog wel over zullen hebben. Maar ook in deze geschiedenis van de zogenaamde bruidswerving. Wat zo. Bruidswerving. Dat u niet denkt bruidzwerving. Want dat komt ook voor. Maar dat was een ander verhaal. Deze uitdrukking. U vraagt zich misschien al. Waar heeft die uitdrukking nou vandaan? Bruidswerving. Dat zal ik u zeggen. Dat is een theologisch begrip. Want u weet dat men de gemeente, de kerk, beschouwt als de bruid. Dus dat hele verhaal wat we hier lezen wordt in die zin gewoonlijk uitgelegd. Zo van, het gaat om de roeping van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Want Rebecca, de bruid, is dan een beeld van de gemeente. Wat jammer, hè, dat ze onvruchtbaar is. Maar goed. Doe maar. Het zit in de buurt. Maar het is 100% mis. Want de gemeente is niet die bruid namelijk. Nou ja, de bruid in dat verband, in verband met nieuwtestamentische dingen, dat is net zo goed de 10 stammen van Israël. Want in het Oude Testament wordt deze gedachte van ik zal u mee tot bruid werven, dan wel ik zal u mee ondertrouwen in eeuwigheid, die wordt alleen gebruikt in Hosea 1, eventueel 2. En daar is het exclusief van toepassing op het 10 stammenrijk. Want daar is Hosea al van toepassing. Klaar. Die kan je niet missen. En dat kun je eventueel in deze geschiedenis ook terugvinden. Want waar moet die bruid vandaan komen? Net als bij Jacob. Nou ja, uit die andere tak van de familie. Als het over aardse zaken gaat namelijk, en dat is eigenlijk het idee. Als het over aardse zaken gaat, dan zichtbare omstandigheden, uitwendige dingen, dan komt het daar vandaan. Voor zover in onze dagen de Heer een werk doet met betrekking tot omstandigheden op aarde, zal ik maar zeggen, voor zover de aardse omstandigheden zijn, doet hij dat niet via het Jodendom of het Joodse volk, maar via Jozef, dat wil zeggen via de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Dat werk is niet op hem gericht. Het werk is gericht op de opbouw van de gemeente. Maar het werk wordt gedaan via enzovoort. Heb je dat nog tot zover? Dat is een subtiel misverstand. Een subtiel onderscheid wil ik zeggen. Het onderscheid namelijk dat weliswaar die zogeheten 10 stammen gezegend worden. Maar niet om wie zij zijn of wat zij doen. Ze worden gezegend omdat de Heer hen gebruikt voor zijn doel. En dat een spin-off heeft, zal ik maar zeggen. Dat het een bijproduct oplevert. Dat is inderdaad zo. Maar het is niet een doel als zodanig. En zo is het hier natuurlijk ook. Hoe dan ook, ik heb nu meteen verklaard waarom er een gemelding gemaakt wordt van hoeveel kamelen hij meenam. Toch? Heb ik het net verklaard of niet? Er stond. En die, vers 10. En die knecht nam 10 kemelen, kamelen, van zijn zeren kamelen, en toch heen, enzovoorts. Waarom moeten wij weten dat het de 10 zijn? Omdat het verhaal iets met die 10 te maken heeft, met die 10 stammen. Heb je dat nog? Dat is associatie, daar gaat het om. Waarom 10? Wat is er met 10? Komt het nog vaker in de Bijbel voor 10? Ja, en je komt vanzelf bij deze dingen uit natuurlijk. Waarbij bovendien kamelen sowieso, waar ze ook voorkomen in de Bijbel, als ze al een overdrachtelijke betekenis hebben, een geestelijke betekenis hebben, dan gaat het inderdaad over een gelovig overblijfsel. Kamelen worden geacht dragers te zijn van het woord Gods, van de beloften Gods. En ze overleven waar men normaal niet overleven kan. Dan meten ze ook het schip der woestijnen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Hoe ze komen bij het woord schip, weet ik ook niet. Waarschijnlijk omdat je zeeziek wordt als je erop zit, toch? Zoiets. Want ja, het is brandend zand en nergens water. Althans volgens Grunlo. Maar die kamelen schijnen daar heel lang zonder te kunnen. Grote afstanden en in hoog tempo trouwens ook nog te kunnen afleggen. Zonder water. Die moeten het op hun eigen inwendige voorraad doen. En dat schijnen ze goed te kunnen. Bovendien een gimel, dat is het Hebreeuwse woord voor een kameel. Een gimel is ook een 3. Je weet wel, een 3 met die twee bulten. Nou, laten we zitten. En dit is apocrief dit. Maar goed, het is een ezelsbrug dit. Maar een gimel is ook een 3. En een 3 staat nou helemaal voor het woord Gods. In de zin van de beloften Gods. In de zin van de 3, ja, maar het gaat ergens naartoe. 3 moet leiden, nou niet tot de 4, hoewel het dat doet. 3 moet leiden tot de 5. Als ik nog een keer een echt schoolbord heb, zal ik u dat eens laten zien. Maar dan met de Hebreeuwse cijfers in plaats van onze Arabische. Maar goed, nu maar even niet. Maar 10, ja, want daar gaat het over. Dat is allemaal profetisch uiteraard. En dat is de reden waarom die geschiedenis uitgebreid in onze Bijbel staat. Nou goed, hij bad dus en hij zegt, Heer, laat dan toch, als er dan zo'n jonge dochter komt, dan zal ik zeggen, neig uw kruik dat ik drinken, vers 14. En zij zal zeggen, drink en ik zal ook uw kamelen drinken. Dezelfde zij die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt... en dat ik daaraan bekende dat gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. Oké. Hij maakt een overeenkomst met de heer. Een eenzijdige overeenkomst, als hij het mij vraagt. Maar dan staat er... en het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken... Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik heb het wel vaker gelezen. En terwijl hij nog sprak... Ik denk in Daniel 7, onder andere. Terwijl hij nog sprak, of terwijl ik nog sprak, of weet ik veel. En dan was daar de Heer. En ergens staat dat ook in het Oude Testament. Hè? Dat de Heer beloften doet en zegt... voordat u uitgesproken bent, zal ik u verhoren. Enzovoorts. Dus het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken, ziet, zo kwam Rebecca uit, Becky. Zo iemand noemen ze Becky tegenwoordig. Hè? Ik vind het leuker klinken trouwens dan Rivka. De achternaam van de dame weet ik nou niet meer, zo'n televisiepresentator, die heet Rivka, toch? Dat is gewoon Rebecca. Jawel. Rebecca. Becky, ja. Zo kwam Rebecca uit, welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor. En de verwijzing erbij is natuurlijk Genesis 22, vers 23, maar die heb ik u net voorgelezen. Hier zijn we dan dus een generatie verder. Ik ben even aan het zoeken in mijn eigen aantekeningen. Dat moet ik vaak, trouwens. Want ik kan het ook allemaal niet onthouden. Want, nou, heb ik het niet opgeschreven. Houdt u te goed. Rebecca betekent zoveel als verbinden. Maar ik ga straks wel even verder zoeken. Betekent zoveel als een... Het is niet het woord voor verbond, maar het heeft wel die betekenis. Verbinden met een koord, letterlijk. Vastbinden. Als u mij vraagt, is het staat ze voor de verbinding tussen die beide huizen. Van Nahor en van Abraham, de beide families. Waarom ook niet? Zo komt uit het ene huis en wordt verbonden. Wordt stammoeder eigenlijk, van het andere huis, hè? Zo kwam Rebecca uit, welke aan Betuel geboren was. De zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham. En ze had haar kruik op haar schouder. Ze was daarmee drager, dus toch, van het woord Gods. Daar komt het op neer. En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht... Dat aangezicht, dat is niet maar de voorkant van het hoofd, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Aangezicht is het woord voor de buitenkant. Voor alles waar je tegenaan kijkt, om zo te zeggen. Daar hebben we het woord aanzichtkaarten nog van overgehouden. Bestaan die dingen eigenlijk nog, aanzichtkaarten? Aangezichtskaarten? Zoiets. Ja. Of gewoon gezicht. Het is een mooi gezicht. Maar het gaat lang niet altijd over het gezicht. Hè? Nou goed. Ze was schoon van gedaante, heet dat dus ook eventueel. Een maagd en geen man had haar bekend. En ze ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Hadden we het al gehad over dat water halen, dat het vrouwenwerk is? Nou ja. Zo is het nog een keer. Vulde haar kruik en ging op. En weer zie ik dan die Samaritaanse vrouw. Maar u weet toch dat die Samaritaanse vrouw was van Samaria. En Samaria was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En als de vrouw een beeld is van een heel volk. Waarom ook niet? Dat waren Ahola en Aholiba ook, weet u nog? Ik steek altijd in die naam. Ahola en Aholiba waren dat ook van de beide huizen van Israël. En onder andere aanduidingen worden ze ook genoemd, maar die zijn minder netjes. Dus die zal ik nu achterwege laten. Maar een vrouw als een heel volk. Israël zelf, het hele volk, wordt beschouwd als de vrouw van Jehovah onder het oude verbond. En ik zou niet weten waarom die Samaritaanse vrouw niet in beeld is van het hele volk van Samaria. En voordat u denkt, dan zijn het de Samaritanen, moet ik u zeggen, ja, daar hoorden ze bij, letterlijk. Maar overdrachtelijk staat ze dus voor het tienstammenrijk van Israël. En dat is het dan, ja. Ze vulde haar kruik en ging op. Toen liep de knecht haar tegemoet en hij zeide, want nou gaat het herhaald worden dus, hè, laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken, had hij net gezegd in zijn gebed. En zij zeide, drink, mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand en gaf hem te drinken, want ze had de kruik op haar schouder. En die moest toen op haar hand. Dat zijn details die van volstrekt geen belang zijn. En toch wordt het beschreven. Want als men het op de schouder draagt, dan is men er verantwoordelijk voor. Dat is het betrachten van iets. Het is zo kerst, toch? Ja. Dus dan gaat u het weer horen. De heerschappij is op zijn schouder. Dat is wat het is. Dat is het ambt wat je vervult. Officiële positie, dat draag je. Heb u dat? En dan weet ik wel dat het ook veel handiger is om iets zwaars op je schouder te dragen dan in de handen, als je het tenminste daar houden kunt. Maar je komt er een stuk verder mee. In sommige landen, want je mag niet zeggen in sommige rassen. Bij sommige landen draagt men trouwens een kruik water op het hoofd. Daar zijn andere rassen in andere landen zijn daar niet op gebouwd. Maar in sommige streken doet men het zo. Niet omdat dat nou eenmaal gewoond is, maar omdat dat voor hun een betere manier van dragen is. Zo simpel is dat. Ja. Want de mensen zijn niet allemaal gelijk. Nou goed. De eerste keer dat ik een neger zag, dan mocht je dat nog zeggen trouwens ook, dat was op de lagere school, toen die nog bestond, want er is een boel veranderd natuurlijk. En toen kwam er een meneer uit Suriname, werd van tevoren ook aangekondigd. En die was helemaal zwart. En die kwam namens de zending, geloof ik, een propaganda maken voor het nikkertje. Dat mocht ook nog, want wij hadden een nikkertje op school. Kent u dat of niet? Dan kon je dan je geld in doen. Een cent, wat toen nog heel wat waard was trouwens. Maar goed, want je kon er in de snoepwinkel ook wat verkopen. Maar voor een cent gaat in. En dan in het bak, in de gleufje eronderin. En er stond dus een beeldje op van een nikkertje. Dat heet een nikkertje. En dan gooi je een cent in en dan knikt je die zo. Zo van hartelijk dank. Dat was dan voor de zending in Suriname. Maar wat ik u vertellen wil, die kwam die man om zich te laten bezichtigen. Een neger. Inderdaad zwart, want neger is gewoon, het betekent gewoon zwart. Zoals het Latijnse nigra. Hoe zouden ze nou die poort in Luxemburg, Luxemburg? Nee, in Trier. Hoe zouden ze nou die poort in Trier noemen? Porta Nigra, toch? Die Romeinse poort, Porta, de zwarte poort. Mag misschien ook niet meer, hè? Allochtone poort of zo, weet ik het. Ja. Tja. Maar goed. Maar wat ik nou vertellen wil is gewoon dat die man kwam in school en die demonstreerde hoe zij een kruik water dragen. Dus toen moest er een theedoek aangerukt worden. Die werd opgerold zo in het rond, weet je. Want er werd zo op het hoofd, zo in het rond. En dan werd daar een emmer water werd er gewoon op zijn hoofd gezet. En dan liep hij mee. Hij was niet een vrouw. En liet hij met die aan mijn water rond. Nou ja, wij konden dat niet. Niemand van ons kon dat. Dus ja, toen al. Maar dit was dus de dame die de kruik water op haar schouder droeg. Hoe, weet ik niet. We weten wel dat we in het Nieuwe Testament ook iemand tegenkomen met een kruik water, toch? Nou, heb ik al in mijn gedachten altijd dat hij het op zijn schouder droeg. Maar dan weet ik niet zeker of dat er staat. Van zulk een. Kent u dit? Staat de schouder op zijn kruik water? Ik dacht het wel, maar in gedachten heb ik het altijd zo. Maar het kan ook zijn dat ik dat van de waterman heb, hoor, van de sterrenkaart. Want waar het over gaat is, die kruik water, die kruik bevat dus het woord van God. Degene die zoiets bij zich draagt, is de drager van Gods beloften. Een mobiele bron. Put, waterput, weet ik het. Heb je dat nog? Nou, dat is zij. En ze draagt dus op de schouder en dan moet het bediend worden. En dan wordt het ter hand genomen, uiteraard. Dan wordt het handwerk, of gewoon werk. Dat is als dat de Heer je handen vult om, om hem te dienen. En dat heeft altijd, op vroeg of laat, direct of indirect bedoel ik, heeft dat betrekking op het woord. De bediening van het woord, namelijk de bediening van Gods belofte. En dat is wat het dus uitbeeldt, hè. Ze liet haar kruik neder op haar hand en gaf hem te drinken. Dat kruikje van die vrouw van Samaria komen we ook nog tegen in Johannes 4. Aan het eind van het verhaal namelijk. Ik heb het wel eens op een afbeelding gezien. Aan het eind van het verhaal verdwijnt ze namelijk naar de stad. En ze laat haar waterkruik achter, staat erbij. Die had ze niet meer nodig. Maar goed. En als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeiden zij, ik zal ook voor u kamelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. En ze haastte zich en goot haar kruik uit in de drinkbak en liep weder naar de put om te putten. En ze putte voor al zijn kamelen. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende om te merken of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Ze doet dus precies wat hij in zijn gebed tot de Heer gezegd had. Dus nou is het heel spannend hoe dat afloopt. En het geschiedde als de kamelen voleindigd hadden te drinken, dat de man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was 10 gouds. Wat heb je dan? 10 kamelen. En nou is het 10 sikkel. Ik heb geen idee hoeveel het is en hoe zwaar het is. Je mag aannemen, dat denk ik zomaar, dat zeer kostbare versierselen waren. En zo werd deze dame dus versierd, hè? Want hij had gezegd, wiens dochter zijt gij? Ik geloof nooit dat dit goed vertaald is. Want hij had gezegd. Hoe zeg je dat in het Hebreeuws dan? Het is gewoon, hij zeide. En het had ook zelfs kunnen zijn, daarom zei hij. Want omdat, of want, en daarom zijn allemaal redengevende voegwoorden. En daar heb je niet uit te kiezen in het Hebreeuws. Dus kan het best zijn dat er staat, daarom zei hij, wiens dochter zijt gij, geef het mij toch te kennen. Is er ook ten huize uw vaders plaats voor ons om te vernachten? En zij zeide tot hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. Maar die dingen stonden ook al in vers 15, dus het blijft herhaald worden. Andere tak van de familie. Voorts had ze tot hem gezegd, ook is er stro en veel voeder bij ons, ook plaats om te vernachten. Toen neigde de man zijn hoofd en aanbad de Heere. Dan krijgen we weer een gebed. En hij zeide, geloof zij de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer, aangaande mij. De Heer heeft mij op deze weg geleid, ten huize van mijn heren broederen. En die jonge dochter liep en gaf ten huize haar moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. En Rebecca had een broeder, die wordt hier geïntroduceerd, wiens naam was Witte Laban. Iemand heeft gesuggereerd dat hij een albino was, maar dat vind ik nou weer overdreven. Laban. Hij zal waarschijnlijk wel blond geweest zijn. En Laban liep tot die man naar buiten, tot de fontein, helemaal. En het geschiedde als hij dat voorhoofdsiersel gezien had en de armringen aan de handen zijn zuster. En als hij gehoord had de woorden zijn zuster Rebecca zeggende, alzo heeft die man tot mij gesproken. Zo kwam hij tot die man en ziet, hij stond bij de kemelen bij de fontein. Let op dat het is die man, die man, die man. Zijn naam wordt dus niet genoemd. Waarom niet? Nou ja, omdat het hier er niet echt toe doet. Maar het mogen duidelijk zijn dat hij daarmee wel degelijk een beeld is van wat wij spontaan noemen de Heilige Geest. Dat wil zeggen, hij geeft uitdrukking aan het verborgen werk van Christus. En dat heeft betrekking op onze dagen. Het komt overeen met Ploni Almoni uit de geschiedenis van Rut. Zulk een, wij krijgen zijn naam niet te horen, maar hij is wel belangrijk. Op de achtergrond. En zo is het hier ook. Gaat om een verborgen werk. Maar goed, en dan staat er. Hij zeide, kom in, gij gezegende des Heren. Waarom zoudt gij buiten staan? Want ik heb het huis bereid en de plaats voor de kemelen. Kijk, ik heb nou geen tijd meer natuurlijk. Maar anders zou ik zeggen dat die man zei, ik moet heden in uw huis zijn. Ik ken u Zacchaeus nog, dat is een kleine man, dat weet je wel misschien, ja. En de heer zei tegen hem, ik moet heden in uw huis. Dat is hetzelfde. Die man is net zo goed een uitbeelding van het andere huis van Israël. En dat huis, ja, waar dat staat, dat wordt niet vermeld, maar wel dat de heer er moest wezen. Goed. Ik heb je huis bereid. Toen kwam die man naar het huis toe en men omgodde de kamelen en men gaf de kamelen stro en voeden. Die arme beesten worden nog eens overvoerd, denk ik wel. Maar die horen daarbij en krijgen wat ze nodig hebben. En water om zijn voeten te wassen kreeg hij en de voeten der mannen die bij hem waren. Hoezo het werk van de geest? Je bent bij de voetwassing en daarmee bij het hoge priestelijke werk van Christus. Maar dat is het werk van de geest. Nieuwtestamentische waarheid. Daarna werd hem te eten voortgezet, maar hij zeide, ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb, zodat hij waarschijnlijk een koud buffet gekregen heeft. Moet koud geworden zijn onderweg. En dan staat er, hij zeide, spreek. Dat is kennelijk Laban die het woord voert. Toen zei hij, ik ben een knecht van Abraham. En de Heer heeft mijn Heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is. En hij heeft hem gegeven schapen en runderen en zilver en goud. En knechten en maagden en kemelen en ezelen. Dat bedoel ik. Dat is bezit. Dat is de rijkdom. En Sarah, de huisvrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard nadat zij oud geworden was. Hij ook trouwens. En hij heeft hem gegeven alles wat hij heeft. En mijn Heer heeft mij doen zweren, zeggende, daar komt hij weer. Allemaal herhaling, hè? Gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen van de dochter der Canaanieten in welke land ik wonen, maar gij zult trekken naar het huis mijns vaders en naar mijn geslacht en zult voor mijn zoon een vrouw nemen. Toen zeide ik tot mijn Heer, misschien zal mij de vrouw niet volgen. En hij zeide tot mij, de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u zenden en hij zal uw weg voorspoedig maken dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt uit mijn geslacht en uit mijn vaders huis. Dan zult gij van mijn eetrein zijn wanneer gij tot mijn geslacht zult gegaan zijn. En indien ze haar u niet geven, zo zult gij rein zijn van mijn eet. Nou, precies, schoon herhaling van wat wij gelezen hebben in vers 3, 4 en 5 enzovoorts. Hoe belangrijk is het? Heel belangrijk. En ik kwam heden aan de fontein en ik zei, o Heere God van mijn Heer Abraham, dan wordt het gebed weer herhaald. Zorg en u mijn weg voorspoedig maken zult op welke ik ga. Zie, ik sta bij de waterfontein, zo geschieden dat de maag die uitkomen zal om te putten. En tot welke zal geef mij toch een weinig water te drinken uit uw kruik. En tot mij zal zeggen, drink gij ook en ik zal van u kwelen putten. En deze die vrouw zijn die heren aan de zon van de Heer heeft gegeven. En Heer, ik geëindigd had te spreken in mijn hart. Heb je dat allemaal nog? Het is allemaal herhaald. Ziet, zo kwam Rebecca uit en had haar kruik op haar schouder. Jawel. En zij kwam af tot de fontein en putte. En ik zei tot haar, geef mij toch te drinken. Zo haastte zij zich en liet haar kruik van zich neder. En zeide, drinkt gij en ik zal ook uw kemelen drinken. En ik dronk en ze drinkt uit de kemelen. Toen vraagde ik haar en zeide, wie is dochter zet gij? En ze zei, de dochter van Betuwe, de zoon van Nahor, welke Milkamer. Wat even. Zo legde ik het voorhoofd siersel op haar aangezicht en de armringen aan haar handen en ik neigde mijn hoofd en aanbad de Heere die ik loofde, de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had om de dochter des broeders van mijn Heer voor zijn zoon te nemen. Nu dan zo gelieden weldadigheid en trouw aan mijn Heer doen zult, geef het mij te kennen en zo niet, geef het mij ook te kennen opdat ik mij ter rechter of ter linkerhand wende. Toen antwoordde Laban en Betuwel. Die had net zo goed overleden kunnen zijn, maar hij blijkt er nog te zijn, denken we. Of Laban spreekt namens Betuwel, dat kan ook. En zeiden, van de Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Zie, Rebecca is voor uw aangezicht. Neem haar en trek henen. Zij zei, de vrouw van de zoon, uw Heere gelijk de Heere gesproken heeft. En het geschiedde als Abrahams knecht. Waarom heet hij? Niet de naam, hè? Nog steeds niet. Als Abrahams knecht uw woorden horen, zo boog hij zich ter aarde voor de Heere. En de knecht langde voort zilveren kleinoden en gouden kleinoden en klederen. Hoe wist hij de maat? En hij gaf die aan Rebecca. Hij gaf ook aan haar broeder en haar moeder kostelijkheden. En toen aten en dronken zij, maar toen was de eten helaas alweer koud geworden, denk ik dan maar. Daarom las ik zo snel, hè. Ja. Hij en de mannen die bij hem waren, en zij vernachten, en ze stonden des morgens op, en hij zeide, laat mij trekken tot meneer. Toen zeiden haar broeder en haar moeder, laat de jonge dochter enige dagen of 10. Ja, 10. Bij ons blijven, daarna zult gij gaan. En hij zeide tot hen, houd mij niet op, terwijl de Heere mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Laat mij trekken, dat ik tot mijn Heer ga. Toen zeiden zij, laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En zij riepen Rebecca en zeiden tot haar, zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde, ik zal trekken. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster en haar voedster, de voedster van Rebecca, die ging nog jaren mee. Want die heet Deborah en die is pas overleden nadat de zoon van Rebecca, hoe oud hij toen was, dat staat in die tabel, terugkwam met vrouwen en kinderen en vee van oom Laban. Dus je bent echt heel veel tientallen jaren verder. Want zij wordt geacht overleden te zijn volgens het hoofdstuk waar het maar was. Ik ben te ver, denk ik. Nee, toch een hoofdstuk 27? Nou ja, ik kan het niet meer vinden. Jacob is bij Laban, Rachelea. Komt hij toch terug? Wat is het dan? 29, 31, 32, 33, 35. 35. 35, vers 8. Dat is echt een heel eind verder. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en ze werd begraven onderaan Bethel. Onder de eik, welks naam hij noemde Alon, de eik. Maar goed, de eik van de weeklagen. Eén vers nog gewijd aan de voedster van Rebecca, Deborah. Vertegenwoordigend dus inderdaad het woord van Debar. Het woord. Oké, van de bij, ja. Maar goed. Kunnen we later nog over hebben tegen de tijd dat ze overlijdt. Want ze gaat nog jaren mee. Maar ze was de voedster van Rebecca. Dus ze heeft Rebecca gezoogd. Dat is ook de betekenis van het woord voedster. Maar soms blijven die dames erbij, hè? Als een alternatieve moeder. Ja. Rebecca maakte zich op met haar... even kijken, was ik in 24... met schaders, Amersknecht en mannen. Ja, vers 60. Zij zegenden Rebecca en zeiden tot haar... O onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen? Dat is... een hyperbool, noemen ze dat. Een overdrijving. Maar toch. Ze is de stamvader natuurlijk dan toch. Van, in ieder geval van Israël. Daar komt het op neer. En dat is niet maar het Joodse volk. Hè? Dat weet u toch. Hè? Ja. De stamvader van alle Angelsaksische volken. En uw zaad bezitten de poort zijn er haters. Die hebben we ook al eerder gelezen. Want het is al eerder beloofd aan Abraham en het zaad van Abraham. Dat betekent dat ze inderdaad de vijanden onder controle zouden hebben. Domineren. Via de heerschappij, via de poort. Of was het via het kolonialisme? Nou ja, zoiets. Onder andere. En Rebecca maakte zich op met haar jonge dochter en zij reden op kamelen. Dat wil zeggen haar personeel. De vrouw van goede huizen dus. Met de jongvrouw, hoe heet dat? De hofdames. En zij reden op kamelen en volgden de man. En die knecht nam Rebecca en toog heen. Isaac nu kwam vandaar men komt tot de put... Lachai Roy. En hij woonde in het zuiderland. En Isaac was uitgegaan, was bij een put dus. Hè. En dat heeft met het leven te maken en het voorzien. In het leven wordt voorzien of het leven voorziet. Gai is namelijk leven. La is op leven of naar het leven. En roi, dat komt van voorzien. Of zin, of voorzien. En hij woonde in het zuiderland. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld... tegen het naken van de avond. En hij hief zijn ogen op en zag toe en ziet... daar komen de kamelen, camera's aan enzovoort. Ben je eraan toe, Isaac? Daar komt ze. En meer van die domme vragen... die ze al te stellen om de tijd te rekken, weet u wel. Maar ja. De kamelen kwamen. Rebecca hief ook haar ogen op en zij zag Isaac... en zij viel van de kameel af. Ja, dat stel je dan zo voor, dat ze van de kameel af... maar het betekent gewoon, ze sprong er vanaf, hoor. Ja. Net als bij bergen vallen op ons en heuvelen bedekt ons. Dat is met kracht overdekken. En er staat er ook bij gelegen. En hij viel op zijn aangezicht. En dat betekent niet dat hij struikelde. Maar dat is dat hij gewoon snel gaat liggen. Om zo te zeggen. En zij viel van de kameel af. Dat is gewoon, zij sprong snel van die kameel af. En zij zeiden tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zei, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde aan Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. Zo wordt dus geacht gewoon de opvolgster van Sarah te zijn. Als het vrouwelijke hoofd van de familie, de materfamilias heet dat. En hij nam Rebecca en zij werd hem te vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Waarbij dus uitdrukkelijk nog een keer staat dat Rebecca als het ware de plaats van Sarah inneemt. En ik heb je al eens eerder uitgelegd, denk ik, dat meneer de man staat voor de geestelijke dingen. In dit geval de drager van de beloften gods. En de vrouw staat voor de uitwendige aspect daarvan. Hoe dat gestalte krijgt in de wereld als zodanig. En dat is het hele verhaal. De mannen zijn gelopen via Abraham, Isaac, Jacob. Maar de vrouwelijke kant komt gewoon uit die andere tak van de familie. Dat is bij de vrouw van Isaac, dat is later bij de vrouwen van Jacob. Daarom is het ook niet zo moeilijk te constateren dat die vrouw van Abraham inderdaad niemand anders is dan de Jeska. Weet u nog? Is eigenlijk een nicht dus. En in het Bijbels Hebreeuws is dat gewoon een zuster. Is geen enkel punt. Maar zo zit het met... Zit het ook profetisch in elkaar? Want ik heb u dat natuurlijk inmiddels wel uitgelegd, dacht ik, vanavond. Waar we mee van doen hebben, is de uiterlijke vorm, de zichtbare achtergrond, hoe zeg je zoiets, van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat komt uit Israël, dat is wat het is. Maar het gaat niet om Israël, het gaat om dat wat daaruit geboren wordt. En daar wordt dus het vrouwelijke, het zichtbare, dat wordt gebruikt voor als drager van de geestelijke dingen. En als het nog beter moet zeggen, moet ik er eerst een nachtje over slapen. En een dagje puzzelen aan mijn bureau, dat lukt nooit. Maar dit lijkt me de beste optie. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, maar zijn werk is gericht niet op dat volk, maar op dat wat eruit voortkomt. Dat is specifiek waar het over gaat. Zie. En Rebecca drukt dus uit wat Sarah ook al uitdrukt en wat Lea en Rachel later uitdrukken. Namelijk de aardse kant, de zichtbare kant van het geheel. Maar het is wat... hoe moet je dat zeggen? Displaced. God doet zijn werk niet daar, maar God doet zijn werk bij wat hij daar vandaan haalt. Het blijft vast te geven, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En zelfs als we vaststellen dat Jacob dan toch 20 jaar daar gebivakkeerd heeft, bij die familie, bij Laban dus, dan moeten we toch vaststellen dat hij uitdrukkelijk met al wat hij daar voor zich verworven had, daar vandaan trekt. En ook dat wordt omstandig beschreven. Zodat het toch het hele verhaal bevestigt. Het komt daar vandaan, alleen op zich was dat niet het doel. Zie? En dat zijn de twee kanten van de zaak. Israël fungeert als bakermat van de gemeente. Zo is dat. En aangezien Juda niet wilde, of zich er niet voor beschikbaar was, gebeurde het via Jozef. Want zo ligt dat dan eigenlijk. Hè? En in het verborgene. In hoge mate in het verborgene. Dan moet ik u er nog op wijzen, voor de aardigheid, dat die knecht Eliezer natuurlijk dan ook nog wel heel sterk lijkt op iemand als Paulus. Begrijp me goed, je kunt van al die dingen zeggen, dat is de Heer die het doet. Oké. Maar die heeft ook personeel en knechten. En u weet hoe het in Genesis 15 was. Daar was de knecht, dat was die Eliezer, maar het was die Damaskener, weet u nog? Die man van Damascus. En het mag u toch niet ontgaan zijn dat de apostel Paulus, of laat ik het anders zeggen, dat die... die Saulus van Tarsen, om zo te zeggen, toen hij door de Heer in dienst genomen werd, zijn bediening begon in Damascus. Van daaruit is hij in de tijd gereisd eerst naar de Sinaï, andere keer leg ik dat uit, hè, want het staat eigenlijk gewoon in de Bijbel. Dat van daaruit is hij gereisd naar de Sinai, waar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En of dat in het lichaam of uit het lichaam ziet, dat weet ik ook niet. Maar hij ook niet. Dus vooruit. En vanuit Damascus is hij toen weer naar moeder thuis gegaan. Maar blijft die man met Damascus achter zijn naam staan. Dat was in Syrië en dat is in het Tweestromenland, ergens daar in het noorden. Dat is wel niet Haran, maar toch. Maar wij weten hoe het is. Gemeentelijke waarheid wordt ons gepresenteerd met name door deze Damascener, door Paulus namelijk. Die knecht, die trouwens zijn naam ook achterlaat, maar vooruit maar, want het was Saulus, weet u nog. Uit de stam van Benjamin en wat het maar was allemaal. Maar hij is degene die ons gemeentelijke waarheid mededeelt. Bovendien is hij degene, maar dit zijn minder bekende dingen, is Paulus degene die als Benjamin niet verbonden was. Hoe je dat zeggen moet, weet ik ook niet. Maar verbonden was met Jozef en dus met de 10 stammen van Israël. Dat is wat lastig uit te leggen. Maar Benjamin was nou eenmaal de volle broer, de jongste, maar ook de enige volle broer van Jozef. En Jozef was de drager van het eerstgeboorterecht enzovoorts. En het is met name deze man uit Benjamin die ons kon vertellen hoe dat zit met het tegenwoordige werk van Christus. En daar heb ik het er nog niet eens over. Dat als je de Bijbelse gegevens over Paulus bij elkaar optelt, als je ze bij elkaar brengt, dan moet hij zelfs familie geweest zijn van de Britse koningshuis. Dit staat in de Bijbel. Tenzij je niet wil erkennen wie die lui zijn die met name genoemd worden als zijn familie. Maar dat kan natuurlijk altijd. Er zijn er meer die zijn meer hondjes die Vicky heten, zei ze vroeger. Tegenwoordig heet geen enkele hond Vicky, geloof ik. Hè? Nou ja, maar vroeger wel. Dus ja, dat maakt het wat lastig. Maar het is die ene man, die ene dienstknecht. Je komt hem vaker in de Bijbel tegen. Die ene jongen in de diverse geschiedenissen. En elke keer heb ik de indruk, ja, dat kan de Heer zijn, dat is goed. Maar het kan ook zijn personeel zijn. Dan is het dus gewoon Paulus als de kampioen, zal ik maar zeggen, van de gemeentelijke waarheid. En niet alleen om de hoeveelheid geschriften die wij van hem hebben, maar ook zijn wezen, zijn positie, drukt dat inderdaad uit. Nou ja, het zal u dus ook niet verbazen dat ik het erop houd dat Paulus ook inderdaad de schrijver is van de brief aan de Hebreeën. En dus de beschrijver van de positie van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Want dat vindt hij verder ook nergens benoemd, laat staan uitgelegd in de Bijbel. Maar goed, ik hoop dat u die geschiedenis nog een keer langzamer wilt doornemen. Want ja, het is opmerkelijk, dat vind ik, niet zozeer wat erin staat, maar hoe het met nadruk en langzaam verteld wordt. Zo is het gegaan, dat is het plan. Dat gebeurt precies in overeenstemming met de afspraken enzovoort. En je vraagt je, ja, maar waarom dan? En mijn antwoord is, dat gaat over het tegenwoordige werk wat de Heer doet. En je zou het niet denken, want het is erg onwaarschijnlijk, maar het gebeurt toch precies zoals God het gepland heeft. En de knecht des Heeren, wie het maar is, voert dat plan uit en gaat precies volgens boekje enzovoort. En het wordt ook erkend van de andere kant, voor de bekker. Ja, nou, dan gaat ze dan. Ja, het is niet anders. We hebben er niks over te zeggen. We hebben niks goeds en niks kwaads erover te zeggen, zegt Laban. Het is van de Heeren geschied en uiteindelijk is het. En nou, zij zelf nog. En zegt, ja, ik ga wel. Daar is gewoon niks aan. Er krijg je geen spel tussen. Het is gewoon het plan wat uitgewerkt wordt. En de aardigheid is dat wordt nou juist in deze geschiedenis bevestigd. Dat wat God in onze dagen doet. Ja, dat is hier al vastgelegd. En we krijgen het in de volgende generatie nog een keer. Isaac is passief. Doet niks. En volstrekt buitenom gaat het precies volgens de regels. Zo gaat het. En dat plan wordt uitgevoerd. En heel gedoe. En wat gebeurt toch? Heb je dat? Nou, laten we maar een poosje tot die doordringen. Dan hebben we het volgend jaar weer. Nou ja, toch maar. We zullen de heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. Een rijkdom die wij niet verdiend hebben, die we ook niet op persoonlijke titel hebben ontvangen, maar een die vast ligt in de persoon en het werk van onze Heiland. We zeggen u daarom dank dat wij door dit soort geschiedenissen ook van zoveel eeuwen terug bevestigd worden in wat wij uit het Nieuwe Testament hebben geleerd. Wij danken u dat we ons bewust mogen zijn dat u een werk begonnen bent en volleindigen zult tot op de dag van Christus. Een werk waaraan wij deel hebben gekregen. Niet door werken, maar door geloof. En daarom danken we u ook dat we deze avond hier mochten zijn om dit woord te openen. En wij bevelen elkaar ook aan bij u en bij de kracht van uw genade, opdat wij levend in een duistere wereld onze hoop en verwachting zouden stellen op al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.